Mooie mensen, dank jullie wel voor de aanbidding, mensen. Fijn. Mooi om zo samen te beginnen. Mooi om hier te staan. Ja, toch wel een beetje naar uitgekeken ook. Een soort van eerste moment. En deze ochtend, even voor de mensen, er waren ook nieuwe mensen onder ons. Dit gezicht hoort bij de naam Herman. Vanochtend uit Zwolle deze kant op gekomen en sinds kort hier vorige week eigenlijk ingezegend als voorganger. En de eerste keer hier dat ik ook mag voorgaan. En deze ochtend zijn we onderweg naar kerst. En wil ik graag een verhaal met jullie delen waarin eigenlijk het hart van vader groot gemaakt wordt. Hè? Het hart waar we ook naar uitkijken dat zichtbaar wordt in dat kerstverhaal. En daarvoor duiken we in een gelijkenis, een verhaal wat Jezus vertelde aan de mensen om hem heen. En daar ga ik gewoon gelijk beginnen. En voor de mensen onder ons die een beetje opgegroeid zijn met de Bijbel, opgegroeid zijn in de kerk, is dit denk ik een bekend verhaal. Maar daar gaan we achterkomen. Want Jezus die zegt tegen de mensen om hem heen, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen vader, vader geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hem. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon dat vermogen en ging die erop uit. En hij leidde een losbandig leven. Hij verkwiste al dat vermogen. En toen hij alles had uitgegeven, toen werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. Hij trok erop uit, vuurde zich in een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Graag had hij zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht, de dagloners van mijn vader die hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, behandel mij maar als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Maar zijn vader, die zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden, rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar vader zei, haal vlug het mooiste gewaad. Trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vingers. Geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf. Slacht het. Laten we eten en feest vieren. De oudste zoon, die was buiten op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich. En vroeg wat dit te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuis gekomen. En uw vader die heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. De oudste zoon die werd woedend en hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem op andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader, jarenlang werk ik voor u. Nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u heeft mij zelfs nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, maar jongen, je bent altijd bij me. Alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. Wauw, feest. Ik zei al even, als je opgegroeid bent met de Bijbel en met Bijbelverhalen, dan is dit denk ik wel een bekende. Zijn er mensen die zeggen van, dit is wel een van mijn favoriete Bijbelverhalen? Nee, niet allemaal toch? Ja, toch een paar handen. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een mozaïekverhaal, daar kom ik straks wel op. Maar een bekend verhaal. En tegelijk, als je hiernaar luistert, even voor de duidelijkheid waarom ik dit zo'n tof verhaal vind, is omdat aan de ene kant heb die enorme, zal ik maar zeggen, lambal van de jongste zoon. Die er helemaal op los leeft. En aan de andere kant heb je dat uiterste van die enorm wettische zoon. Die alles goed probeert te doen. Maar ook wel heel erg op de regels is. En anderen de maat neemt. Ja, en wij zijn natuurlijk geen van beiden. Wij zijn geen enorme landballen, we zijn geen enorme wettische mensen. Maar ik vind het wel even leuk om even te peilen als je hier nou zit. Met welke van die twee je nou het meest verbonden voelt? Of iets bij voelt van, oh ja, daar heb ik al een beetje medelijden mee of gevoel bij. Ja, is misschien een beetje spannend. Nogmaals, je bent geen van beide, maar probeer eens een keuze te maken. Wie zou zeggen van, nou, ik heb wel wat meer met die jongste zo. Ja, dat zijn er best wel. Wie zou zeggen van, nou, ik heb ook wel wat meer met die oudste zo. Ja, gelukkig, dat zijn er ook wat. En er waren niet alle handen. Nee, geeft niks. Hey, maar het is even goed om voor jezelf te bedenken vanuit welk punt je naar dit verhaal gaat luisteren. Zal ik ook doen? Ik ben ooit de jongste zoon geweest. Zo'n enorme landbal. Ja, dat is echt. Ik heb de kerk achter me gelaten. Ik heb geleefd op een manier, nou, wat God echt wel verboden heeft, zeg maar. En ik wou ook niet zoveel met God te maken hebben. Het is niet dat ik kon ontkennen dat hij bestond, maar hij paste gewoon niet in mijn wereld. En toen kwam er een moment, en toen kwam ik weer thuis. En toen heb ik echt iets mogen ervaren bij die dikke knuffel die je dan krijgt in dat feest. Dus ik heb wel wat met die jongste zoon. Ja, en dan moet ik wel even zeggen voor die mensen die wat meer met de oudste zoon hebben. Jezus vertelt dit verhaal eigenlijk aan oudste zoon. Ja, aan de Farizeeërs. Die Farizeeërs, dat zijn mensen die wisten de hele Bijbel zeg maar uit hun hoofd in die tijd. En die waren nogal op de regels. En Jezus die kwam thuis bij hoeren en tollenaars. En dat vonden ze niet wat. En aan hun vertelt hij dit verhaal. Maar voordat ik daarop inga, wil ik het een beetje voor die Farizeeën opnemen. He, want die Farizeeën die worden in de kerk ook wel eens weggezet als superwetties en zo hoort het niet. En even een klein beetje context. Ja, we kijken wel eens naar de Joden van vroeger, dat we denken van, oh, die waren allemaal zo wetties, alles draaide altijd om de wet. Dat is eigenlijk niet waar. Dat is niet waar. Als je de Bijbel pakt en je gaat het Oude Testament lezen, wat zie je dan? Is dat de Joden eigenlijk continu een loopje namen met de wet. God had hun eerst uit Egypte gehaald, gezegd, jullie zijn mijn volk, en daarna een wet gegeven. En die Joden vertrouwden er eigenlijk wel op dat ze gewoon Gods volk waren. Dus namen ze ook altijd heel makkelijk een loopje met die wet. Gingen ze andere goden dienen. Dat kwam er elke keer weer ingeslopen. Zo heftig, dat God op een gegeven moment had gezegd, en nu ballingschap. En als Jezus op aarde rondloopt, dan is een groep Joden al een tijd weer teruggekeerd. Maar wat ze nooit ervaren hebben, is dat God is teruggekomen. En die zal ik even duiden. Toen Salomo ooit een tempel bouwde, was er zo'n moment dat er een wolk kwam om die tempel. Dat iedereen voelde, oh, God is hier. Toen ze terugkwamen uit ballingschap, hebben ze een nieuwe tempel gebouwd, maar dat is nooit weer gebeurd. Die wolk hebben ze niet meer gezien. Ze hebben zijn aanwezigheid niet ervaren. Al 400 jaar zit stil. En die fariseeën hebben bedacht van, nou, als we toen een loopje namen met de wet en God is weg, misschien, hè, moeten we dan heel hard die wet gaan leven om God weer terug te krijgen. En dat lijkt toch een logica. Dus ik wil het een beetje voor ze opnemen. En tegelijk, als jongste zoon vind ik het ook prettig dat dit verhaal lijkt een beetje in hun gezicht te exploderen. Waarom? Nou, die jongste zoon die komt naar huis en die zegt een zin. Ja, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En die fariseeën en die schriftgeleerden, die kennen die hele Bijbel uit hun hoofd. En die kennen die zin. Er is namelijk maar één iemand in het hele Oude Testament die zin gebruikt. En dat is de farao van Egypte. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En als iemand geen berouw had over zijn zonde, over zijn daden, dan was het die farao. En waarom is dat belangrijk? Nou, Jezus at met hoeren en tollenaars. Mensen die nog hoer waren. Mensen die nog tollenaar waren. Ook voor fariseeën mochten mensen best, weet je, berouw krijgen, zich bekeren, zich weer ergens bijvoegen. En dan, nou ja, als tollenaar moest je maar je schuld afbetalen. En als hoer moest je maar, weet ik veel, genoeg offers brengen of wat dan ook. Maar dan mocht je wel weer meedoen. Bleef je misschien altijd een beetje met een schuin oog aankijken. Maar er was gewoon berouw mogelijk. Alleen Jezus at nou juist met mensen die nog helemaal niet zo ver waren. En ook deze zoon die komt naar huis. Terwijl hij eigenlijk gewoon zegt van ja, niet, oh, ik heb alles fout gedaan, maar gewoon, ja, ik heb tekort en daar is genoeg. Ja. En dan is het toch bijna van de zotte, hè? Dat die vader, die reageert niet eens op wat die zoon zegt. Die geeft hem alleen maar een dikke knuffel en feest. Hij krijgt niet een enkel verwijt. Helemaal niks. Wow, dat is groot.
ja maar.
De jongste zoon krijgt bij thuiskomst geen verwijt. Maar let op, die oudste krijgt er ook geen. Hè? Dit verhaal wordt wel eens zo verteld van... en die oudste zoon die staat aan het eind van het verhaal buiten. Dus die moet wel oppassen hè, dat je straks nog wel binnenkomt. Anders gaat het helemaal niet goed. Maar dat is niet wat het verhaal zegt. Eigenlijk zegt de vader tegen die oudste zoon ook geen enkel verwijt. Hij zegt alleen maar, joh, alle mijne is al het jouwe. Oftewel, hoezo feest jij eigenlijk niet? Voel je dit? De kern van dit verhaal is niet dat Jezus wil laten zien van... hey, jongste zonen goed, oudste zonen fout of zonen tegen elkaar uitspelen. De kern van dit verhaal is dat Jezus het hart van vader wil openbaren. En wat zegt het hart van vader? Dat is eigenlijk heel simpel, jongens. Als jij vandaag door die deur vertrekt en gaat de wereld in... en je wil hier voorlopig niet terugkomen en gaat alles doen wat God verboden heeft... of je blijft hier elke week komen en gaat keihard meebouwen aan Mozaïek 0521... Maar misschien wil jij dat doen op een manier dat je zegt van... ja, zo moet het en zo moet het en je gaat anderen in de maat nemen. Wat je ook doet... het is één ding wat jij niet kan. Het is één ding wat niet in jouw vermogen ligt. Het is één ding waar je niks over te zeggen hebt. Namelijk, zorgen dat vader niet meer van je houdt. Dat lukt je gewoon niet. Dus dit verhaal één ding zegt, is wat je ook doet in je leven, het is één ding wat jij niet voor mogelijk houdt. Wat niet mogelijk maakt, is dat de vader niet meer van je houdt. Zo groot is zijn liefde. Dat is Gods vaderhart. Dat is ook waarom wij in koeienletters zeggen, kom hier zoals je bent. Dit is de kerk die wij willen zijn. De kerk naar Gods hart. Toch, eigenlijk willen we dat die hoeren en die tollenaars die Jezus opzoekt, dat die hier binnenkomen. Vorige week werd er iets gezegd over van, misschien een nieuw seizoen. Er zijn dan beelden gedeeld over oogst die we mogen binnenkrijgen. Ja, laat ze maar binnenkomen. Want nou als die oogst binnen gaat lopen, hè? Het loopt hier vol met de hoeren en de tollenaars van de wereld. Wauw! En toch? Misschien ook even goed dit. Als we nou eens heel eerlijk naar binnen gaan. Kun je er iets bij voorstellen? Dat als het hier vol loopt met iedereen die maar, weet ik veel, zijn seksualiteit uitleeft. Zoals hij denkt dat het mooi is, maar waar jij iets bij voelt van, is dat wel hoe God bedoeld heeft? Of er komen de tollenaars van die tijd, dat waren echt landverraders. Nou, daar kunnen we misschien minder een beeld bij vormen. Maar in elk geval bedriegers, mensen die anderen geld aftroggelen. Stel nou dat diegene waarvan je weet, die altijd voor zichzelf leeft, manieren vindt om anderen geld af te troggelen. Misschien ben je zelf slachtoffer geworden, misschien je familie en die komt hier ook binnen. Zou het nooit kunnen dat het ook in ons midden wel eens gaat schuren? Is het nooit zo geweest dat ook in de geschiedenis van deze kerk ook wel eens wat spanningen zijn geweest tussen mensen? Zou het kunnen dat je soms op een punt komt dat je met z'n allen zegt, of in elk geval sommigen van ons zeggen van ja maar, wacht even, oké, die liefde van God die is zo groot. Maar betekent dat dan dat alles kan? Nou, mocht je die vraag krijgen, dat is een goede vraag. Weet je waarom dat een goede vraag is? Ik vind het een goede vraag, omdat Paulus stelt hem ook. Paulus die stelt hem ergens in Romeinen 6, ik weet niet of het daar op de biemen komt. Maar dan zegt hij eigenlijk zoveel van kunnen we dan maar alles doen om bewijs van de genade toe te laten nemen? Oftewel, als het evangelie zo groot is, betekent dan dat alles maar kan. En die vraag die stelt hij niet één keer, die stelt hij drie keer. Waarom? Omdat hij het evangelie van Jezus heeft begrepen, de wereld in gaat, het gaat vertellen. En dit is gewoon de vraag die het verhaal oproept. Gods liefde is zo groot dat als dat bij jou de vraag gaat oproepen, ja, maar kan dan alles? Nou, dan zitten we misschien wel in de goede richting. Alleen is het antwoord van Paulus wel nee. En daarom dit. En dit is even een klein stukje echt onderwijs, jongens. Als je dit verhaal goed induikt, dan valt iets op aan die twee zonen. En dat vind ik eigenlijk mega interessant. Die twee zonen, die hebben eigenlijk allebei hetzelfde probleem. Is je opgevallen? Ze hebben allebei hetzelfde probleem. Ze hebben allebei, hebben ze Gods hart, de hart van de vader, niet gezien als de bron van rijkdom. Nee, ze kijken naar wat hij te bieden heeft, zijn bezit. Dat is wat ze willen. Maar snappen dat de rijkdom echt in zijn hart zit, dat doen ze niet. En daar gaat hij ergens mis. Hoe ze erop reageren, ja, dat is een karakterologisch verschil. Het is eigenlijk heel simpel, hè? Als je God uit het oog verliest, of je weet ergens dat hij er is, en je wil ergens wat hij te bieden heeft, maar je raakt hem uit het oog, of je neemt afstand, dan kun je eigenlijk op twee manieren reageren. En je kan moeite krijgen met hoe God zegt van ja, zo leef je het leven goed, en je kan je gaan afzetten. Of als het spannend wordt, je kan je gaan afzetten. En je loopt er maar bij weg. En je gaat als die jongste zoon, ga je vooral op zoek naar, hé, wat is leuk en wat voelt makkelijk. En ik ga lekker feesten. Of je kan denken, ja, ik vind het wel belangrijk om bij die God te horen. Maar ik vertrouw ten diepste zijn hart niet. Ik vertrouw ten diepste niet dat het echt voor mij is. Dat het zo onvoorwaardelijk is. En wat ga ik dan doen? Dan ga ik keihard werken om te zorgen dat ik tegen mezelf kan zeggen dat ik het verdien. En dan helpt het wel een beetje. Ja, dan helpt het wel een beetje. Als ik dan een ander kan zien, die ergens anders buiten de lijntjes kleurt dan ik, want dan kan ik mijn eigen toch een beetje minder groot maken en dan kan ik daar op inzoomen en zeggen van ja, maar dat doe ik niet, dus ik ben veel beter. Dat helpt. Ja, wordt het makkelijk. Ja. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat we misschien allemaal wel iets van één van die twee in ons hebben. Of zelfs allebei. Ik vertelde net, ik ben een jongste zoon geweest en ik kwam op een gegeven moment terug in de kerk. Toen kreeg ik een dikke knuffel van God. Dat idee had ik. En daar heb ik echt wat bij mogen ervaren. Dat was fantastisch. En toen kwam ik binnen en toen ging ik bijdragen. En toen ging ik me erger. Ging ik me aan allemaal mensen ergeren. Mensen die niet gepassioneerd genoeg waren. Mensen die niet hard genoeg liepen. Die dit niet deden, die dat niet deden. Of niet op de juiste manier overbrachten. Of zus, of zo. En toen had ik het idee dat God me in de spiegel liet kijken. En toen zag ik een oudste zoon. Wacht even. Ook dat zit dus gewoon in mij. En dan is de oplossing niet dat ik ga bedenken hoe ik het allemaal beter doe. Dan is de oplossing dat ik opnieuw terug ga naar vaders hart. En naar zijn hart ga kijken. Want daar word ik gevuld. Daar word ik opnieuw gevuld met liefde. Maar ook met een nieuwe blik naar de mensen om mij heen. Ga ik anders kijken. Ontstaat er andere ruimte. Dan ga ik zien dat ik een geliefd kind van de Allerhoogste God ben. En omdat ik mooi en omdat ik prachtig en omdat ik aanvaard ben, ontstaat er ook alle ruimte om een beetje te kijken naar, maar misschien kan ik ook nog wel groeien. Misschien ik ook nog wel eens een keer tekort. Kan ik ook nog wel eens een keer sorry zeggen. En omdat ik zie dat zijn liefde voor mij zo groot is en ik een eerlijk blik naar mezelf krijg, kan ik ook wel wat genadiger worden naar anderen. Ja, die ruimte ontstaat ook. En dan kan ik op die manier mensen een beetje gaan aanvaarden. En als oudste en jongste zonen dan samenkomen in de kerk, want dat doen ze. Misschien is dat allereerst om even goed neer te zetten. Oudste zonen, die gaan het veld op. Die omringen zich met knechten, die doen wat ze zeggen. Of met andere mensen die dezelfde ideeën hebben als hun. Jongste zonen gaan weg. Die gaan lekker feesten en zich omgeven met andere mensen die ook niet ingewikkeld doen over het leven, niet veel regels hebben, weet ik wat, lekker makkelijk. Totdat ze ontdekken dat ze bij vader moeten zijn, dan komen ze samen thuis, komen ze elkaar weer tegen. Ja, dan ben je in de kerk. Dat is hoe het werkt. En ze komen allebei niet per se perfect naar huis, hoeft ook niet. Ze zijn welkom zoals ze zijn. Maar ze hebben ook gewoon karakterologisch verschil. Dus zelfs als ze vol zijn van vaders liefde, vol zijn van zijn passie, vol zijn van waar we naartoe mogen met elkaar, zitten ze ook nog een beetje anders in elkaar. De oudste zonen, die hebben we er graag bij. Want dat zijn de mensen die zijn wat taakgerichter. Die zorgen dat hier de tent klaar staat, dat de boel draait, dat we alles op orde hebben. Super belangrijk. Ja, en de jongste zonen, vol van Gods liefde, vol van Gods passie. Ja, die komen misschien een keer 10 minuten te laat, omdat ze onderweg nog iemand moesten feliciteren. Omdat hij zoveel jaar getrouwd was. En daarna iemand zagen die verdrietig was, want die had iets heftigs meegemaakt. En die moest gewoon nog even iemand een knuffel geven, omdat hij die lang niet gezien had. En dat is degene die ons helpt om van deze plek geen koude plek, maar een warme plek te maken. Allebei hebben we nodig. En soms kan er tussen die karakters ook wel eens een keer spanning komen. En dat mag. Laten we eerlijk zijn over wat kerk zijn echt is. Kerk zijn is niet dat wij het allemaal perfect doen. Kerk zijn is dat we samen naar Vaders hart gaan. Hem gaan ontmoeten en gaan ontdekken dat het aan zijn hart, dat daar het feest ontstaat. Dat daar ons enthousiasme gevoed wordt. Dat we daar opnieuw leren kijken naar elkaar. Dat we daar het leven gaan delen. En dat is dan ook het verlangen, ja, hoe wij dit nieuwe seizoen in willen gaan. Samen met Tom hebben we wel een beetje zitten nadenken al over van, hey, waar willen we naartoe? En er stond een berichtje in de nieuwsbrief, heb geduld met die mensen, daar hebben ze tijd voor nodig, dankbaar. We hebben al wel wat dingen naast elkaar gehouden. En we hebben ook een nieuw jaarthema geformuleerd. Een jaarthema alvast voor 2026. Tom kwam met de woorden, vernieuwd verlangen. Dat is echt hoe we het jaar in willen gaan. En ik ga jullie alvast beloven dat ook wij als voorgangers niet alles goed gaan doen. En we kunnen ook eens een keer iets doen waarvan je zegt van, nou weet je, voor de een gaat het te snel. En voor de ander misschien te langzaam. Voor de een zijn er misschien te veel kaders en voor de ander misschien minder. Hé, prima. Maar dit is waar je ons altijd op mag bevragen. Tom, Herman, waarin zoeken jullie hier vaders hart? En dat zullen we ook aan jou vragen. Hoe zoek jij hierin vaders hart? Want ik geloof echt, als we dat gaan doen, steeds opnieuw naar vaders hart, dan ontstaat daar nieuw verlangen. Dan ontstaat daar een nieuwe blik. Dan ontstaat daar nieuwe energie om te gaan. Dat is altijd de kern. Gods onvoorwaardelijke liefde voor jullie allemaal. En als we die liefde ontmoeten, dan gaan we vanuit die liefde kijken van, nou maar Heer, hoe heeft u het dan bedoeld? En dat betekent soms, voor oudste zonen, even nadenken. Oh, wacht even, heb ik die ander al echt helder gemaakt dat ik heel veel van hem hou, voordat ik met hem in gesprek wil over iets wat ik lastig vind? En voor jongste zonen geldt dat. Oh ja, niet elke keer als je iets te horen krijgt wat je niet leuk vindt, is dat per se geen liefde. En dan kun je ook testen trouwens. Als je niks doet met wat ze zeggen, dan blijven ze van je houden. Ja, dat is mooi. Ja? En zo komen we dan samen bij elkaar. Steeds vanuit een nieuw verlangen. Steeds opnieuw naar het feest. Een feest gegeven door de Geest. Amen. Dat is toch lekker? Dankjewel, Maarten. Terwijl de band hun plek zoekt, wil ik even zeggen dat ik nog graag met jullie wil bidden. Ik wil dit graag biddend afsluiten. En ik ga even dit trappetje aflopen. En er zullen misschien mensen zijn die zeggen van, oh, dat doet voor mij altijd wat theatraal aan. Maar ik doe dit bewust. Ik wil heel graag wat dichterbij komen. Niet omdat het nou zo belangrijk is dat ik dichtbij ben. Maar omdat ik met jullie wil gaan bidden. En ik echt hoop dat Gods woorden voor jullie eigenlijk dichterbij komen. Ik ga tijdens het gebed ga ik iets doen. Ik ga af en toe iets benoemen. Iets waarvoor ik bid. En waarvan ik jou vraag van, hey, als je nou merkt in je hart van, hey, dit raakt ergens aan. Om dan te gaan staan. Niet voor mij, niet omdat het voor mij moet, als je er niks bij voelt. Blijf ook vooral lekker zitten, maar gewoon voor jou en God. Laten we met elkaar afspreken dat we onder het bidden onze ogen dicht hebben. Dus dat het er ook niet om gaat dat we elkaar zien staan. Maar dat het echt even een moment is van, hey, mag ik een stap zetten? En aan het eind van het gebed gaan we dan gewoon allemaal staan. En dan doen we onze ogen open en dan gaan we aanbidden. Yes, ik zal jullie leiden in dit gebed. Liefdevolle, trouwe, grote God, Vader, Papa. Heer, wat is het ongelooflijk gaaf, Heer, dat u onvoorwaardelijk van ons houdt. Heer, dat zelfs al zouden wij in uw huis in staat zijn, elkaar soms het gevoel te geven dat we die onvoorwaardelijke liefde niet op kunnen brengen, dan nog vertellen wij elkaar hier, God houdt onvoorwaardelijk van je. Hoe dan ook. Je kan dat niet kwijtraken. En als je hier zit en je ervaart iets bij jezelf van, oh, ik verlang zo naar die liefde, maar ik kan hem eigenlijk al een tijd niet meer pakken. Misschien heb ik hem ooit gepakt, maar ik ben hem even kwijt. Dan mag je echt gaan staan. En dan wil ik echt tegen je zeggen, er is een Vader die, hoe jij ook bent, van je houdt. Die op deze ochtend dichterbij wil komen. Die tegen jou zegt, joh, of je nou bent weggelopen, of je bent helemaal vastgedraaid in het zelf doen. Ik ben jou nooit uit het oog verloren. En Vader, dan wil ik u danken, Heer, dat u ons dat geeft. En als je hier zit En je ervaart iets bij jezelf van, ja, ook ik heb wel eens moeite met mensen die anders zijn dan ik. Ik heb wel eens moeite om die onvoorwaardelijke liefde op te brengen voor een ander. Ga dan niet staan als een afwijzing, maar ga staan voor God en zeg, Heer, vul mij maar. Laat mij meer zien van u. En als je hier zit en je zegt, Heer, ik zou het zo fijn vinden om gewoon weer gevuld te worden met dat verlangen, met dat feest. Omdat ik gewoon wil gaan in Jezus' naam. En zoveel mensen wil vertellen van uw liefde, Heer. Vul mij ook deze ochtend weer, dan mag je gaan staan. En misschien sta je al, of misschien is het voor jou een moment om te gaan staan. Als je voelt, Heer, ik moet ook eerlijk bekennen. Ik heb vanuit mijn karakter en van mijn perspectief wel eens gereageerd op een ander. En ik heb nog iets goed te maken. Ik wil vandaag een stap zetten, omdat ik die nu zet voor u. En straks naar die ander, omdat ik nog een keer sorry wil zeggen. Dan mag je gaan staan. En Heer, dan wil ik u gewoon vragen. Wilt u ons allemaal zo samen, als we uiteindelijk nu allemaal gaan staan voor u. Wilt u ons als gemeente aannemen, Heer. Gewoon als een levend offer voor u. Vul ons meer en meer met van u, uw hart, uw liefde, uw ogen, uw verlangens. Laat dat ons vullen, Heer. En verder brengen richting kerst en dan naar een nieuw seizoen. Amen.